De uitvinding van het schip was ook de uitvinding van de schipbreuk. En de uitvinding van Facebook is blijkbaar de uitvinding van content moderation farms. Waar mensen in bijvoorbeeld de Filipijnen onze gerapporteerde of verwijderde content moeten bekijken en beoordelen. Ik ben Cesar Majorana en je luistert naar de VPRO Cinema podcast, waarin we het gaan hebben over de cleaners.
If you commit one mistake, it could trigger war.
I've seen hundreds of beddings.
Ignore, delete. Ignore, delete. Delete, ignore, delete, delete, ignore, delete, ignore, ignore, delete, delete, delete.
Hallo en welkom bij de VPRO Cinema Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over film. Geen korte interviews, maar gewoon een goed gesprek. Met deze week aandacht voor de veelbesproken documentaire The Cleaners. Mijn naam is Jasper Tonnon en ik ben hier zoals altijd met mijn co-host Stephanie Laurier.
Ja, hallo, hallo. En vandaag als gast. Dit wonderkind schrijft, filosofeert en maakt televisie. BNNVARA, Clubhub en vorige maand volgde hij voor de VPRO jonge filmtalenten onder de noemer Onze Man in Cannes. Hij is columnist voor NC en maakt onlangs zijn documentaire debuut met Stacey. Een portret van hiphopper-producent Esco. Verder houdt hij van pennyborden en geurkaarsen. En ja, wij mogen wonderkind zeggen, want hij is pas 22 jaar. Welkom, Cesar Majorana.
Ja, perfect dit. Mag ik dit goed uitspreken? Zeker, met zo'n introductie mag je alles zeggen daarna. Mag je ook gewoon nog even uitschelden.
Ja, oh ja, nou wacht maar, dat komt misschien nog wel. Ja.
Deze aflevering staat, zoals gezegd, dus in het teken van The Cleaners. En dat is een documentaire van debuterende makers Hans Blok en Morris Riesewijk. De titel The Cleaners verwijst naar de content moderators die vanuit Manila Facebook en andere sociale media controleren en schoonhouden. Ze kijken dus eigenlijk dag in dag uit naar de ergste beelden en video's en deleten wat niet door de beugel kan. Die film ging in première op Sundance afgelopen januari, draaide ook op het IFR in Rotterdam en is dan nu eindelijk in de Nederlandse bioscopen te zien.
Laten we beginnen bij, wat vond je het meest schokkende aan The Cleaners? Ik ga toch even Cesar aankijken.
Ja, nou, The Cleaners, ik zag hem op IFFR met een Q&A er meteen achter met de maker. Dus ik was al helemaal klaar. Ik dacht, ik ga deze documentaire zo goed opslokken dat ik zo meteen al mijn vragen gericht als soort mitrailleur kan stellen. Want ik zit al heel lang dat onderwerp te volgen, dat er dus blijkbaar boerderijen zijn, echt farms, waar mensen, duizenden mensen werken, die ons social media content filteren. En je hebt natuurlijk het idee, wanneer je een afbeelding ziet op het internet en je rapporteert hem, dat is een soort algoritme, iets ver weg in een computer, dat gaat afspelen, dat dan ziet of het wel of geen kinderporno is of een vakantiefoto, en dat het wel of geen, dat het een knuffel is en geen geweld. Maar ja, algoritmes zijn zover nog niet. Dus wat er nodig is, is er zijn blijkbaar mensen nodig die dat gaan filteren. En toen ik daarachter kwam, en dat was zo rond 2014, een artikel van Adrian Chan op Wired. Toen veranderde er heel veel voor mij. Ik stopte ook met het rapporteren van dingen online. Ja. Want ik wilde het niet iemand aandoen die dat dan moest gaan bekijken voor mij. Dus ik ging die documentaire in. En de onthullingen van de documentaire waren voor mij het ergste toen ik erachter kwam dat de judeo-christelijke cultuur van de Filipijnen, want daar wordt het meest, daar zijn de meeste van die content farms. Die mensen die hebben een soort religieus gevoel bij het modereren van onze content. Die doen dat omdat ze inderdaad willen cleanen en schoonmaken. En dat zo was, ja, dat pakte me het meest.
Ja.
En daarom zijn ze ook uitgekozen, hè, natuurlijk.
Zeker.
Daar hebben ze ook de Filipijnen gekozen.
Een van die cleaners zegt ook op een gegeven moment van, ja, ik zie dit als mijn heilige taak.
Ja, mijn roeping, ja.
I remove the sin from the internet.
Ja.
Maar jij was dus eigenlijk helemaal niet geschokt zozeer door de inhoud van de film. Want je wist dus al dat die farms er bestonden, zeg maar.
Ja, en dat lokte me ook naar die film toe. Ja. Want ik wilde daar meer over weten. En het is een hele besloten wereld. Die journalist voor Wired in 2014, die heeft zo erg geprobeerd erin te breken. En lukte hem vrijwel niet. En wat je merkt is, social media bedrijven profileren zich natuurlijk met een superleuke bedrijfscultuur. Maar blijkbaar, ergens ver weg van Silicon Valley met de mooie glijbanen en de gratis lunch, zit er gewoon, ja, een keiharde fabriek vol met mensen die heel de dag content filteren.
Ja. En dus ook, ze werken dus ook niet voor Facebook. Ze werken voor bedrijven die Facebook inhuren. Dus Facebook ontkent ook dat ze mensen in dienst hebben. Want die hebben ze niet in dienst.
Nee, klopt. En dat soort bedrijven die hebben dan hele toffe namen als microsourcing. En dan je kan gewoon naar die websites gaan van die bedrijven. En wat zij aanbieden is dus mensen als product. Alsof een mens een stuk software is. Dus ik ben naar de website van microsourcing gegaan. En dan lees je dingen als, we have 24/7, 365 days a year real-time service. En dan hebben ze promotionele blurbs waarin dingen staan als, Filipinos have excellent language skills and understand Western slang and have a great eye for detail, making them perfectly suited for content moderation work.
So.
De mens als softwareverlengstuk.
So. Dat is wel echt heftig, ja.
Yeah.
Ja, wat ik ook heel schokkend aan vind, was wat er met die mensen gebeurde door het werk. Want ik wist ook wel dat die phones bestonden, maar ik had er nooit verder zo over nagedacht dat het voor hun ook psychologisch heel zwaar was. Maar die mensen, ja, die hun hele leven wordt overhoop gehaald door wat ze allemaal te zien krijgen. Ze krijgen zoveel troepen over zich heen. Dat zie je in die film ook heel erg. Dat je, weet je, die een content moderator die heel veel aanslagen en onthoofdingen ziet, die durft bijna de straat niet meer op.
Er is een meisje wat droomt over penissen.
Ja, die
droomt
over
penissen. Ja, dan heb je werk wel.
En het ergste is natuurlijk die jongen die gespecialiseerd is op zelfmutilatie en zelfmoord. En dat aan het eind van de film blijkt dat hij zelfmoord heeft gepleegd.
Ja, ja.
Want hij kon het niet aan.
Ja.
Dat vond ik echt het schokkendste van de documentaire. Ja,
en toch ook iemand die dan op een gegeven moment kinderporno zag. En dat ze dat op een gegeven moment zei tegen een bedrijfsleider van, het gaat te ver. En dat hij zei, ja, sorry, het staat in het contract. Dus ja, je moet gewoon door.
Je moet door, ja, je moet doorkijken.
Ja.
En dit is dus iets. Ik heb dus wel, ik heb tv gemaakt en op een gegeven moment ging ik tv maken en dat was online televisie. En dan kom je in een soort traject van YouTube en NPO. En dan, ik ben een keer bij Google geweest, bij die mensen van YouTube. En superleuk bedrijf, ontzettend leuke mensen. Maar daar, en dat wist ik ook niet, en daar ben ik me na deze documentaire in gaan verdiepen. Daar werken dus ook mensen. En dat zijn vaak liberal arts majors. Dat zijn mensen die gewoon een opleiding hebben gedaan en eindelijk een baan vinden zonder haarnetje.
Mm-hmm.
En die kunnen dan, dan kunnen ze bij YouTube gaan werken. En dan moeten zij de YouTube content gaan modereren. En dat is iets wat deze documentaire voor mij blootlegt. Het legt wel bloot dat de mensen in de Filipijnen zijn bijna onze soort van, ja, martyrs noem je dat. Mensen, zeg maar, wij hebben ze nodig. Want in Nederland en in Amerika kunnen de medewerkers niet zo lang volhouden. Dus de gemiddelde arbeidstijd van een content moderator in Amerika was volgens mij iets van 3 tot 6 maanden. En dan moeten ze weer nieuwe hebben. Terwijl in de Filipijnen werken ze 3 tot 10 jaar in die shit.
Ja. Ik las een artikel in de Volkskrant van april. En die waren bij zo'n content farm in Berlijn geweest. En daar zitten mensen die gespecialiseerd zijn in de landen. Zeg maar. Dus daar werken gewoon een stuk of 8 of 10 Nederlanders die alleen maar de Nederlandse content modereren, zeg maar. En dus dan gaat het meer over inhoud van geschreven taal. Die hebben het dus bijvoorbeeld heel druk rond Sinterklaas en zo. Maar die houden het dus ook vaak inderdaad maar een jaar vol. En dat artikel ging ze volgen, een van die moderators, en die gaat ook aan de drank tijdens het werk en neemt kalmerende middelen om de dag door te komen.
Zeg. Ja.
Dus voor hun is het ook echt.
Ja, als je bij de Nederlandse zedenpolitie werkt en je moet daar kinderporno bekijken, dan krijg je counseling sessies verplicht.
En dan mag je maar 4 uur achter elkaar zitten of zo.
Exact.
Ik vond het. Ik ging er ook een beetje, niet bleu. Ik weet er wel iets van, maar niet genoeg. Dus ik ging kijken. En ik was na afloop behoorlijk down. Best wel depri eigenlijk. Ik weet niet. Er gebeurde iets. En ik ging daarna naar een verjaardag toe en ik moest echt zo acclimatiseren. En ik wilde het ook echt zo delen met de rest daar. En het rare is dan dat ik opeens bewust word van een soort, dat ik misschien wel een soort prinsesje ben in een soort roze bubbel. Ik weet dat er zoveel shit en ellende op deze wereld is. I know, weet je, ik lees, ik zie, je hoort van alles, je weet het. Maar dit kwam bij mij zo hard binnen. En ook los misschien ook van wat er allemaal, gewoon dat je voelt en weer geconfronteerd met zoveel haat en lelijkheid van de mensen. En dat er nog zoveel gorigheid op de wereld is. Dacht ik, jezus, dit is best wel intens.
En toch ben ik ben dan wel blij dat je dat zegt. Dat je dan toch in zoverre geschokt raakt dat je er sip van wordt. Want ik denk wel dat waar we soms aan voorbij schieten, en wat ik te vaak nog in kranten lees, zoals de Volkskrant, is dat er zo super euforisch wordt gedaan over de democratiserende werking van het internet. We hebben dat allemaal gezien met de Egyptische revolutie. En die lente die is echt niet, dat is echt geen de Facebook of Twitter revolutie achteraf. En ik denk dat we steeds langzaam erachter komen dat deze technologische ontwikkelingen, dat die bedrijven te groot worden. Dat social media echt veel gevaarlijker is, zeker onder jongeren, dan we denken. En ja, ik las laatst een citaat wat me daar dan zo het meest, wat me heel erg bijbleef, was volgens mij iets van de uitvinding van het schip was ook de uitvinding van de schipbreuk. Dat is precies met Facebook het geval. Ja. De uitvinding van contentmoderatie, van dingen delen tussen mensen die dan gefilterd moeten worden, is ook de uitvinding van nieuwe slachtoffers die dat moeten gaan filteren.
Ja, mm-hmm. en ook het Facebook Live, dat was natuurlijk ook op een gegeven moment een hype. Ja, daar vertelde ze er ook over in de docu, dat iemand ook ziet. Iemand die zich aan het voorbereiden. Ja, ja, ja. En dat je dan nog niet kan ingrijpen volgens het reglement.
Want er is nog niks voorbij.
Juist. Dat toen dacht ik, Facebook Live, dat is ook in één keer een soort hype geworden. Maar dat wordt ook voor dit soort dingen gebruikt.
Dus is deze documentaire, zouden we dit... had je niet zin om die documentaire mee te nemen naar die verjaardag waar je heen ging? Zo van, je moet iedereen even opletten kijken.
Ik kwam daar wel naartoe en ik zei, wat ik nu heb gezien, het, zoveel shit en zoveel ellende en dit en social media. En iedereen zat van, oké. Dus ja, ik kom binnenkort uit, maar echt, ik moet even wijn. Nou, toen ben ik heel veel gaan drinken, goed. Maar ja, ik vond het ook wel bizar dat ik zo was aangedaan. Dat ik het weet. Mm-hmm. Maar
voel
toch,
je schuldig?
Ik zei wel meteen, maar er kwam volgens mij later ook op van... ik zei tegen mijn vriend, ik ga van Facebook af. En dat is dan heel hypocriet dat ik dan op dat moment dat zeg... en dat dan niet doe. Weet je wel?
Ja,
dat vind ik dan ook weer laf van mezelf. Dan denk ik, mijn grote bek. En dan zeg ik, dat wordt zo...
Ik vind het een superdom idee, man.
Ja?
Ja, want ik vind wanneer je zegt, we gaan van Facebook af... dan zeg je, er is geen Facebook mogelijk wat wel eerlijk is. En ik denk dat deze documentaire, en daar slaagt de documentaire is op veel punten, die kunnen we zeker zo meteen bespreken, niet geslaagd. Maar hij is wel geslaagd in het idee dat het poneert wel de vraag... kan social media ook anders? Dus er interview op een gegeven moment die dame die hoofd is bij YouTube voor content moderatie. En zij zegt van, we zijn ook bezig met algoritme, maar we zijn nog niet goed genoeg daarin. We zijn er nog te dom voor. En dat sprankje hoop, daar zit iets. Want ik denk dat die massale gekte rondom Facebook verwijderen, dat is een soort impulsreactie.
Ja, ja, ja.
Maar de reactie zegt dus ook van, als bedrijven eenmaal zo groot zijn, dan weten we het niet meer, hoor, jongens. Dan maar de handjes ervan af. Terwijl ik denk van, nee man, ik denk dat als we echt ons best gaan doen en kijken naar een samenleving die... minder slachtoffers maakt, dan kunnen we ook een betere Facebook hiervoor krijgen in die samenleving.
Maar ja, Facebook is al groot, maar Facebook gaat nog veel groter en groter worden. Dus bedoel, ze hebben nu ook over daten, dat je dat via Facebook kan doen. Dus op een gegeven moment heb je gewoon één plek. Dan heb je niet eens andere sites, maar heb je alleen maar Facebook als een soort bron van contact, informatie. En daar baar ik me wel een beetje zorgen over. Misschien moet er wel een groter geluid komen vanuit ons, de mensen. Zo van, we gaan nu wel heel ver. Dus zo'n documentaire vind ik goed, de bewustwording. Maar dan moet het voor mijn gevoel nog verder gaan. En ik vraag me af, komen we op het punt dat Facebook op een gegeven moment veilig gaat worden? Vraag het me af.
Er zijn wel veranderingen gaande, toch? Want Facebook heeft die real name policy willen ze doorvoeren. Of willen ze strenger maken.
Ja, dus je moet laten weten wie je bent voordat je iemand online uitschilt.
Je kan niet anoniem meer zijn. En ze hopen dat bullying, cyberbullying tegen zou gaan. En trolling en dat soort dingen.
Ja, dat denk ik
maar
niet.
Maar het is ook natuurlijk... Want bijvoorbeeld de Duitse rechtbank heeft dat al illegaal verklaard. Want je hebt het recht om anoniem te zijn op internet. Dus dat wordt nog heel moeilijk om dat door te voeren. Zeg maar.
Ja, maar dan even als we kijken naar content moderators. Ja, kunnen we dan niet gewoon die speeltuin in Silicon Valley en die superleuke bedrijfscultuur. Kunnen we niet gewoon zeggen van, we betalen mensen er gewoon wel goed voor om dit werk te doen. Facebook is toch een superrijk bedrijf. Ik snap niet waarom zulke multinationals nog steeds landen moeten uitbuiten. Want uiteindelijk, en dit is het main punt van de documentaire. De Filipijnen zijn de lul omdat... Engeland daar, omdat ze een Engelse kolonie waren, daardoor spreken ze supergoed Engels. Daardoor is die judeo-christelijke moraal er zo goed ingetreden. Dus die hebben ongeveer dezelfde normen en waarden als wij hebben. En daardoor wordt dit land na de koloniale tijd nog steeds uitgebuit. En nog steeds als onze kolonie ingezet die onze lelijke troep willen bekijken. En zolang we niet inzien dat het probleem ligt in het kolonialisme hiervan, in dat we gewoon Filipijnen onze slet hebben gemaakt, want dat is het, we laten ze zieke kinderporno zien en dan 1000 keer per minuut. Zolang we dat niet beseffen, gaan we echt niet tot de oplossing komen. Nee. En het verlengstuk daarvan is, als we die mensen dan uiteindelijk niet meer zo onderdanig gaan behandelen, dan kunnen we ons gaan afvragen, wat geeft de Filipijnen het recht om onze westerse gesprekken te gaan? Want dat gebeurt er uiteindelijk, onze westerse gesprekken te gaan beïnvloeden, onze westerse communicatie te beïnvloeden. Ja. En dat is best wel eng. Ja. Ik heb tijdens de Q&A met die makers, was mijn eerste vraag toch echt, want je ziet alleen maar afbeeldingen in die documentaire. Het gaat heel erg over heel veel afbeeldingen per minuut. En dan ja of nee. Wat gebeurt er met de tekst? Nou, ik vroeg dat dus. En toen zeiden ze dat ze in veel van die farms hebben gezien dat mensen gewoon tekstpost ook binnenkrijgen op dat schermpje. En dat is dan in het Nederlands bijvoorbeeld. Een vriendin van mij, Stella Bergsma, die schrijft literaire verhalen. Gaan heel vaak over seksualiteit. Komt het woord pik en kut vaak in voor. Worden altijd verwijderd. Ze heeft heel vaak een ban van Facebook. En dat komt puur omdat die mensen die post van haar, die krijgen ze dan gerapporteerd binnen. Die gooien ze dan door Google Translate heen. En denken ze, er staat heel vaak vagina, laten we deze maar niet goedkeuren.
Ja. Ja, en als het heel cultuurafhankelijk is, dan wordt het dus naar Berlijn doorgestuurd. Naar die Nederlanders die daar zitten om het...
Ja, ik schrik me daar helemaal kapot van, man. Ja. Ik schrik me daar echt helemaal kapot van. Dat iemand via Google Translate ons gesprek aan het modereren is. Maar ja, als we die mensen als zielig blijven bekijken, waardoor we ze kunnen uitbuiten, dan gaan we echt niet verder komen.
Nee. Maar om terug te komen, wat jij vroeg, ik heb niet de reactie gehad van ik ga meteen van Facebook af.
Oh ja.
Omdat... Ik vind sowieso dat de film niet heel erg gaat over normaal gebruik van Facebook. Dus ik had niet het gevoel dat het heel erg met de manier waarop ik Facebook gebruik te maken had. Het was gewoon
ja, maar je hebt toch wel het gevoel van... Of dat ik dan van, oh ja, dus maar ik ben ook onderdeel...
Hebben jullie nooit iets gerapporteerd?
Ik heb nog nooit iets gerapporteerd, nee.
Oh shit, ben ik dan weird? Ik heb soms wel eens dat ik...
Nou,
dat
ja, maar wat dan?
Misschien
wat
zie jij andere
dan?
Dingen daarbij.
Oké, bijvoorbeeld. Dus RTL Nieuws. Dan is er een bericht over vluchtelingen. En dan zijn er gewoon allemaal Ria van 43 uit Schubbekutteveen. Die zegt van ja, maar vluchtelingen, allemaal teringlijst. En ze krijgen een gratis Range Rover van de overheid. En wij zitten met onze bejaarden die verpieteren. Hm. En dan denk ik van Ria, praat even normaal. En dan rapporteer ik dat bericht. Ja. Maar ik dacht dat daar een soort... Ja, ik dacht dat Simon in pak achter zijn bureau zat met de wetboek erbij en gewoon zou zeggen, nou, dit is haatdragend, niet. Maar dat zijn gewoon mensen uit de Filipijnen die 1000 van die berichten per minuut te zien krijgen.
Ja.
Dat is shocking.
Shocking. Dus wat moeten we... Ja, maar gaan we een actie plan maken met z'n allen?
Er zijn natuurlijk... Want er zijn heel vaak alternatieven voor Facebook. Want je hebt van die bedrijven als Minds en Diaspora. Dat wordt het elke keer niet. Het probleem is... Het probleem is, er is geen alternatief. Ook toen Lubach die oproep deed om iedereen te stoppen. Iedereen had zich aangemeld, maar niemand ging echt. Want er is geen alternatief. En social media voegt wel echt iets toe. Ja. Zeg maar, het is wel, ik bedoel, als je het echt vanaf staat, dan mis je echt veel.
De documentaire zeiden op een gegeven moment van documentairemakers die hadden gezegd, er moet eigenlijk een soort digitale Verenigde Naties komen, waarin alle landen samen rond de tafel gaan zitten om een soort universele regels op te stellen. Zoiets. Dat er dus bepaalde, nog betere richtlijnen komen.
En dan blijft de vraag, wie gaat naar onze troep kijken?
Ja.
Wie gaat onze kinderporno of vakantiefoto's filmen?
Het is wel duidelijk dat het moet gebeuren. Toch?
Ja, eens.
Ja.
Ik was laatst. Ik heb een ex-vriend van mij die doet cultural analysis studie op de UvA. En die is heel erg inderdaad bezig met dit soort nieuwe vormen van media en wat dat zegt over onze samenleving. En ze vertelde me over een citaat van Judith Butler. En dat past voor mij heel erg ook bij content moderation. Die zegt dat Judith Butler zegt in een boek dat het zien van geweld en het collectief rouwen, dat een ontzettend grote socialiserende factor is in de samenleving. Dus ik bedacht meteen of ik raakte geprikkeld. Dat ik dacht van ja, maar misschien kunnen we onze content moderation met elkaar gaan bekijken in een soort groepsessies of zo. Misschien moeten we een manier vinden waarop de gebruikers van het netwerk allemaal die lasten gewoon delen. Net als dat je een captcha invult met is dit een auto of is dit een huisnummer. Mm-hmm. Dat je ook gewoon voordat je iets mag posten even een andere post moet filteren.
Ja, dat
is dat niet een idee?
Pas ik voor. Ik vond bij deze documentaire al... Kijk, vaak ook voor de podcast. Of ik weet niet hoe het bij jou zit, Jasper. Maar ik kijk dan nog wel vaak nog een film nog een keer.
Ja,
en bij deze documentaire heb ik... Ik kon het echt niet nog een keer kijken. En dat vind ik ook... een hypocriet, ik weet het niet. Maar ik vond het zo intens. En ook die beelden, want je ziet ook wel beelden.
Ja, zie je echt beelden? Dat is in één keer.
Ja,
je ziet één keer even zo...
En ook maar hoe gedetailleerd het wordt omschreven. Dan dacht ik... Ja, dat gaat wel ver of zo. Dan gaan bij mij wel een soort alarmen bellen zo heen en weer. Maar de vraag is natuurlijk wel... Ik weet niet, we gaan er natuurlijk helemaal niet uitkomen. Dat hoeft ook niet. Maar hoe...
Ik ga niet de deur uit voordat een oplossing er wordt.
Oké, dat is goed.
Ik maak me ook woedend. Mm-hmm. En ik vind dat gevoel van... Ja, ik voel me bijna verlamd of echt gecastreerd zelf. Ik voel mijn mond dood, want ik zie wat er gebeurt. Ja. En ik zie dat mijn telefoon, die nu naast me ligt, waar die app op staat, dat die slachtoffers maakt. En dat ik de schuldige ben. En ik denk altijd, als ik niet onderdeel ben van de oplossing, ben ik wel onderdeel van het probleem.
Juist, maar daarom is mijn reactie misschien ook niet zo raar om te zeggen, ik stop met Facebook. Want ja, weet ik veel, als we dat allemaal zouden doen, dan valt het dood en dan valt het neer. En dan moet er vanuit, ik geloof ook wel dat je iets helemaal kapot moet maken, zodat er weer iets nieuws kan ontstaan.
Maar ik bedoel, het is toch niet alleen Facebook. Het is ook Twitter en alle andere social media.
Ja.
Het is alles. Het is YouTube. Je kan stoppen met Facebook.
Stoppen met social media.
Ja, mensen die nu lelijke dingen op Facebook zetten, die doen het dan ergens anders. En dan moet dat gemodereerd worden. Ik bedoel, Facebook is het probleem niet per se. Hoe ze ermee omgaan is wel een probleem.
Ja.
Misschien, maar...
Nou, en hoe de bedrijven dus uiteindelijk, als we het probleem nog kleiner willen maken, in die zin vind ik de documentaire wel heel erg geslaagd. Ze gaan wel naar de bedrijven toe en kijken echt naar bedrijfscultuur per ingehuurbedrijf, wat dat dus doet voor die grote multinationals. Dan zie je dat menselijke arbeid wordt als een soort van software geleverd. Dus dit soort content moderatiebedrijven die verkopen, die zeggen, we kunnen per minuut kunnen we 1000 afbeeldingen voor je scannen. En dat is niet wij de software, dat is gewoon mensen in een fabriek achter een computer. Ja. Ik vind de manier waarop we nu mensen als een soort software behandelen, ik denk dat daar de grootste vorm van uitbuiting in zit en dat we die het eerste moeten oplossen. Ja. Ik vind dat al die bedrijven moeten ontzettend hard aangepakt worden. En je kan niet meer, je kan niet mensen als een soort cyborg verkopen voor geld. Ik denk dat die vorm van menselijk kapitaal moeten we gewoon eventjes van de markt afhalen. Ik denk dat we gewoon geen content moderators een paar jaar lang mogen hebben. En ze zoeken het maar uit met algoritmes.
Maar jij vindt dus eigenlijk dus dat de bedrijven in Manila zijn de schuldigen en niet Facebook zelf de schuldigen?
Ik denk dat beide schuldig zijn en beide aangepakt moeten worden. Okay. Maar sluit die bedrijven maar gewoon eens eerst. En dan is dat pijnlijk, want waarschijnlijk is het kijken naar ontzettende onthoofdingsvideo's en al die beelden is een soort alternatief op natuurlijk zelf op straat moeten stelen en een alternatief op in armoede leven. Ook goed aangestipt in de documentaire. Ja. Maar laten we eens een keer radicaal zijn met z'n allen. Laten we gewoon eens een keer een middelvinger op,